Vooraf een enkele afkondiging, gemeente. De collecten zijn in eerste en tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezingen zijn genomen uit Lucas 20, Lucas 20 en Jesaja 5. Jesaja 5. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze tweede dienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 96, de versen 4 en 6. Geef dan, o allerlei geslacht, de roem van heerlijkheid en kracht aan Israëls grote God en Koning. Aanbid Hem, nederig, al uw leven. Psalm 96, vers 4 en vers 6. Wij beleiden eerst ons geloof in verbondenheid met al Gods kinderen over het rond der aarde aan de hand van de 12 artikelen. En aansluitend willen we instemmen met Psalm 46, het laatste couplet. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Psalm 46, vers 6, het gezongen antwoord na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Buigen in het gebed voor de Heere. En ik wil voorbeden doen en dankzegging. Voorbeden voor Marian van Gerestein, die vrijdag is opgenomen in het ziekenhuis in Ede voor een kijkoperatie, maar er waren complicaties, zodat ze hevige pijn had en vanmiddag opnieuw is geopereerd. Zuster A. van de Weert, magendans van de Pakhuisweg 1 in de Klomp, is weer terug vanuit Nijmegen, waar zij een hartstilstand kreeg en gereanimeerd werd. En zij ligt nu weer op zaal in Ede. Ik ben vanmorgen bij haar geweest. Het gaat wonderlijk goed na deze moeilijke periode. Broeder Lagerwij van Renswoude gaat tweede kerstdag voor kuren naar Ede. Het is een diepe weg die onze broeder moet gaan samen met zijn vrouw. Maar wij willen er genadig de Heere zijn zegen over afsmeken. Dan dankzegging met en voor broeder en zuster Lex Diepeveen van de Haar, die vrijdag 45 jaar mochten zijn getrouwd en dat in de kring van gezin en familie dankbaar hebben gedacht. En broeder B. van Roekel uit het Boveneind kwam afgelopen maandag weer thuis uit het ziekenhuis te Ede. Mag ik u voorgaan in gebed? Midden in de donkerte van dit jaar getijde, Heere, mogen we spreken over het licht. Als de dagen bij ons het kortst zijn en de nachten het langst, dan valt juist het feit van kerst, dat gij in de duisternis van deze wereld het licht hebt ontstoken, uit uw hart van eeuwigheid af, zo dat dat licht ons niet verteert, maar bestraalt. Wat een wonder, Heere. We moeten van de aarde zeggen, al zijn de nachten kort en de dagen lang, dat er toch duisternis over de aarde is. Als dat licht van u niet wordt gezien, als dat licht niet straalt, en als we in dat licht ons niet mogen verwarmen, dat ligt niet aan u. Er staat zo ontdekkend in Johannes 1, Ik ben tot de wereld gekomen als het licht der wereld, maar ze moesten me niet. Ze hebben zich afgewend. Ze hebben zich tegen me gekeerd. Zo is een mens van huis uit, o God. Dat zit in onze genen. Totdat dat licht ons te sterk wordt. En de eigenschap heeft om de duisternis te verdrijven in het leven van uw kind. En die mogen er ook zijn. Gode zij dank. We hebben belijdenis gedaan van dat waarachtige geloof. Met al uw kinderen over het rond der aarde. En die bent u te sterk geworden, Heere. En dat staat er ook zo prachtig mooi in Johannes 1. Maar zovele mij aangenomen hebben, die heb ik macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk degenen die in mij geloven. Dat we daaronder mochten zijn, Heere, voor het eerst. En dat moet ook elke dag vernieuwd worden. Maar dat wilt u ook geven. Ik wil ook deze eredienst in adventstijd daarvoor gebruiken. En dat we zo ook naar het kerstfeest mogen toeleven, Heere. Ziende op het licht, al zitten wij misschien midden in de duisternis, al mogen we stralend in het licht staan, ziende op het licht. En dankbaar dat u altijd het initiatief neemt. We willen u bidden voor Marjan van Gerestein, die vrijdag voor een kijkoperatie naar het ziekenhuis moest. En dat zou maar een kleinigheid zijn, voor zover een operatie een kleinigheid kan zijn. En toch kwamen er complicaties, Heere, zodat ze veel pijn heeft gehad vrijdag en zaterdag. En vandaag weer moest worden geopereerd. Wij bidden voor haar. Wilt u de pijn wegnemen? Wilt u de oorzaak die de pijn veroorzaakte ook wegnemen? Haar gezondheid herstellen, kon het zijn. En een dankbaar hart geven voor uw bewarende en sparende hand. Gedenk haar, haar vriend en de ouders. Wees er nabij in deze tijd waarin toch moeilijke dingen passeerden. Wij willen u ook bidden en danken voor en met zuster A. van de Weert van de Klomp, die een hartstilstand kreeg in Nijmegen en moest worden gereanimeerd. En wonderlijk hebt u haar erdoor gehaald, haar leven gespaard. En ze is zo helder van geest dat we daar vanmorgen ook dankbaar en verwonderd over konden spreken, nu ze weer op zaal ligt in Ede. U hebt haar leven nog gespaard, Heere. Het kan zo gauw anders zijn. Zegen haar en haar man en het gezin dat zo liefdevol om haar heen staat. Bekeer nog, Heere, wat onbekeerd is en niet in uw weg gaat. En versterk wat u in prilheid hebt gewerkt, ook in het nageslacht. En kon het zijn, wil onze zuster nog weer aansterken en thuisbrengen bij haar man en haar familie. We bidden voor broeder en zuster Lagerwij. Een diepe weg ligt voor hen. Er is heel wat afgeworsteld en afgebeden. Heren, we dragen ze samen hartelijk aan u op. Wij weten niet hoe uw weg zal zijn. Maar dit mogen we wel weten in het geloof dat u altijd meegaat. Immanuel. En wij bidden, Heren, of u dat in het leven van onze broeder en van zijn vrouw ook bijzonder wilt toepassen als hij op tweede kerstdag voor chemokuren naar het ziekenhuis moet. Leg, kon het zijn, uw zegen er nog in, zodat de kwaal bestreden zou mogen worden. En bovenal, geef een tere afhankelijkheid van u. Want u bent soms, als de druk op het grootst is, op het zaligst nabij. Wij delen in de dankbaarheid van broeder en zuster Diepeveen van de Haar, dat zij 45 jaar getrouwd mochten zijn. 9 keer 5 jaar samen met kinderen en kleinkinderen en hun familie. En ze hebben op de gedenkdag ook omhoog gezien. Want het is God die geeft, het is God die spaart, het is God die draagt. En we zijn ook dankbaar dat moeder, schoonmoeder van de Haar, dit nog mee mag maken op haar hoge leeftijd. Wilt u ook haar gedenken? We dragen onze broeder en zuster aan u op, zegen ze en stel ze tot een zegen. Ook in het midden van onze gemeente, ambtelijk en niet ambtelijk. Wij hebben alles te geven aan u, Heren. En wij moeten dienen op de plaats waar Gij ons roept. Spaar en draag ze, kon het zijn dat ze ook nog menig jaar voor elkaar gespaard mochten worden. We zijn dankbaar dat broeder Van Roekel weer thuis mocht komen in het boveneind, kamer 108. Moeilijk om samen te spreken en toch is er goed contact. Heren, u legt wel eens in het ziekenhuis met de bedoeling om geestelijk ook tot ruimte te brengen. En we geloven dat onze broeder dat ook mocht geloven toen hij dacht dat hij zou moeten sterven. En toch mocht leven. Dan brengt u alles mee. En dan brengt u alles aan, heren. Wij bidden of hij ruimte mag hebben in de ademhaling. Maar we bidden vooral of hij ruimte mag hebben in het bloed van Christus. Dat verlost van de schuld en van de zonde. En dat maakt tot kind van u. We bidden voor hen die we niet bij name noemen. Zegen ze, heren, die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. We danken voor u, ook zonder namen te noemen, als we misschien voor het eerst in de kerk mogen zijn, na lange tijd. Of verwonderd zijn over uw zegeningen in ons persoonlijke leven. Heren, wilt u gedenken en zegenen. Sterk uw knecht, als hij uw woord mag uitdragen. Wees met de organist en de koster. Voor de koster is het ook een drukke tijd, met en rond de kerst. Wil ook hem en zijn vrouw alles geven wat nodig is om het allemaal zo toe te bereiden dat de erediensten door kunnen gaan. We danken u voor zegeningen, voor verwondering en uitredding. Heere, gedenk ons, niet in onszelf, maar gedenk ons naar het welbehagen dat geen uw volk hebt getoond. En dan is het goed en dan komt het goed. Dan krijgt u de eer en dan vieren wij echt kerstfeest. Dat is ontmoeting met Christus. Hoor ons in bidden en danken, uit genade alleen. Amen. Wij lezen eerst uit Lucas 20. Lucas 20. En daarvan vers 9 tot vers 19. En aansluitend zingen we uit Psalm 81 vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboden. Psalm 81 vers 13. Na de eerste schriftlezing. Lucas 20. Vers 9 tot en met vers 19. En Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Een zeker mens plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan landlieden en trok een lange tijd buitenslands. En als het de tijd was, namelijk van de vrucht van de oogst, zond hij tot de landlieden een dienstknecht, opdat ze hem van de vrucht van de wijngaard geven zouden. Maar de landlieden sloegen dezelve en zonden hem ledig heen. En wederom zond hij nog een andere dienstknecht, maar ook die geslagen en smadelijk gehandeld hebbende, zonden zij hem ledig heen. En wederom zond hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem uit. En de heer des wijngaards zeide, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende zullen ze hem ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worden. En als ze hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doden zij hem. Wat zal dan de heer des wijngaards hun doen? Hij zal komen en deze landlieden verderven, en zal de wijngaard aan anderen geven. En als zij dat hoorden, zeiden zij, dat zij verre. Maar hij zag hen aan en zeide, wat is dan dit het welk geschreven staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Een ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten te dierzelfde uren de handen aan hem te slaan. Maar zij vreesden het volk, want zij verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. Tot zover. Dan lezen we nu uit Jesaja 5, dat is ook een gelijkenis over de onvruchtbare wijngaard. De Heere die gaat op de tijd dat de vrucht kan zijn, vrucht zoeken, maar vindt die niet. We lezen Jesaja 5, vers 1 tot 7. Nu zal ik mijn beminde een lied van mijn liefste zingen, van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die omtuind, een heg omgezet, en van stenen gezuiverd, en hij heeft hem beplant met edele wijnstokken, en hij heeft daar middenin een toren gebouwd, en ook een wijnbak daarin uitgehouwen. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet heb gedaan? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal u lieden nu bekendmaken wat ik aan mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin omheining wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid nog omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van de Heere der heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant van zijn verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar zie, het is schurftheid. Naar gerechtigheid, maar zie, het is geschreeuw. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen nu van die wijngaard zingen met Psalm 80. Psalm 80, vers 6, 9, 10 en 11. Psalm 80, vers 6, gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. Gij zelf hebt gunstig hem geplant, voor hem de volken uitgeroeid, hem plaats bereid, hem mild besproeid. Psalm 80, vers 6, 9, 10 en 11.
Thank you.
Straks na de preek willen we zingen uit Psalm 2, vers 6. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit. En kust de Zoon van ouds u toegezijd. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Psalm 2, vers 6. Na het amen van de prediking. Vanmiddag geen Dordtse leerregels, gemeente. Het is adventstijd en advent is ook zo gauw voorbij. We preken zo weinig advent. Dus ik dacht, met uw permissie, maar een adventspreek te houden. Uit Lucas 20. De gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. En de tekst is als uitgangspunt voor de behandeling van deze gelijkenis het 13e vers. Lucas 20, vers 13, tekst voor de prediking. En de Heer van de wijngaard zeide: wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende zullen zij hem ontzien. Geliefde gemeente, adventstijd. Elk jaar 4 weken voor kerstfeest. Prachtige instelling van de kerk. Hoeveel adventspreken zou u al wel niet hebben gehoord? Weet u de teksten nog? Belangrijker is de boodschap in uw hart gezonken? Daar komt het op aan. Je kan misschien ook heel wat dominees opnoemen van wie je adventspreken hebt gehoord. Dominee Kok, dominee Keuning, enzovoort. Maar hebt u nou ook wel eens een preek van de Heere Jezus gehoord? Een adventspreek. Nou, natuurlijk, dominee Kok en dominee Keuning, die hebben ook gepreekt vanuit de Heere Jezus Christus. Hè? Daar moet een knecht altijd achterweg schuilen. Maar weet u waarom ik dit vraag? Wij maken rond advent en kerst vaak zoveel gezelligheid en dat is niet verkeerd. Als het maar niet op de boodschap van advent en kerst een dikke korst legt, waardoor wij aan het wezenlijke ervan voorbij zouden leven. En daarom is het goed om vanmiddag een adventspreek te houden. Te horen, moet ik zeggen, uit de mond van de Heere Jezus. Dan gaat het niet over een stal, dan gaat het niet over een os, niet over een ezel, dan gaat het niet over kaarslicht, dan gaat het niet over slingers, dan gaat het niet over romantiek. Want als dat de adventsverwachting is, en als dat ons kerstfeest zou uitmaken, dan is op derde kerstdag alles weer gepasseerd. Als de Heere Jezus de adventsgeschiedenis vertelt, dan zegt hij het zo. En ten laatste stuurde de baas van de wijngaard zijn zoon. Want hij dacht, als ze deze zien, dat is toch maar één geliefde zoon. Dan zullen ze hem wel ontzien. En dan kan ik hun hart bereiken met mijn liefde. Maar u weet hoe het gaat. Toen ze deze zagen, dachten ze: hebbes, dat is de erfgenaam. En daar tekent Jezus eigenlijk het beeld in van zichzelf. Bethlehem, Golgotha, verworpen, maar ook toch hemelvaart en Pinksteren. Hij is doorgegaan. Het is af. Het is volbracht. Kijk. En zo moeten we advent houden. En zo moeten we de Heere terugverwachten. En zo moeten we op kerstfeest ook weten dat de kribbe gemaakt is uit kruishout. Dat is geen tegenstelling. Opdat we zouden weten, die zoon die God gestuurd heeft. En die van zondaren houdt. En daardoor de Heilige Geest overtuiging van wil geven in ons eigen hart en leven. Mensen, dan moet alle franje eraf. En dan moet het wezenlijke overblijven. Die zoon door God geschonken, die borg wil zijn voor uw leven, die Heere wil zijn in uw feest, die koning is voor de toekomst. Ik schrijf er als thema boven: de Heere Jezus vertelt de adventsgeschiedenis. Drie gedachten. We horen in de eerste plaats van Gods zorg voor zijn wijngaard. In de tweede plaats Gods zoon buiten zijn wijngaard. En in de derde plaats Gods oordeel over zijn wijngaard. De Heere Jezus vertelt de adventsgeschiedenis. Dat is het thema voor de prediking. Drie gedachten. In de eerste plaats Gods zorg voor zijn wijngaard. In de tweede plaats Gods zoon buiten zijn wijngaard. En in de derde plaats Gods oordeel over zijn wijngaard. De gelijkenis van de onrechtvaardige wijngaardeniers. Dat is een verhaal, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus vertelt. Om duidelijk te maken op een hele herkenbare manier wat de mensen op aarde nu met de Zoon van God hebben gedaan. Want de wijngaard, daarom heb ik Jesaja 5 er ook bij gelezen, dat is eigenlijk een woord dat je in de liefde zingt voor de bruidegom. De bruidegom, dat is mijn wijngaard. De bruid is mijn wijngaard. Dus de bruidegom zelf, God, als hij naar Israël kijkt, dat was zijn vrouw, dan zegt hij: je bent mijn wijngaard. Je bent mijn liefste. Je bent de mooiste, de duurste, de kostbaarste die er is. Dat is het beeld uit Jesaja 5 en dat is ook het beeld in ons tekstgedeelte. Een wijngaard was anders dan een appelboom of een korenveld. Een wijngaard, daar moest je ontzettend veel werk aan besteden. Je moest de grond zuiveren van stenen. Je moest er een muur omheen leggen of een wal of een haag, dat de wilde dieren niet kwamen zich te goed doen aan de druiventrossen. Je moest de grond bemesten. Je moest er een uitkijkpost bouwen. Je moest de ranken verzorgen. Je moest de wijnstokken planten. En dat was een heel precies werkje. Daar zat ontzettend veel tijd in. En 3 jaar lang was er geen opbrengst. Maar als die boer dan goed zijn werk had gedaan, dan mocht hij in het 4e jaar een rijke oogst verwachten. En daarom deed hij die totale inzet met heel zijn hart. En als je er dan zoveel energie in hebt gestoken, dan denk je als de tijd van de oogst daar is, nou zal er toch ook wel een oogst komen die opweegt tegen de energie. Dan zal ik toch wel zoveel vrucht krijgen, nou, dat ik mijn moeite beloond vind. En zo ging God kijken naar Israël in Jesaja 5. En zo ging de Heere Jezus kijken naar Israël in het tekstgedeelte in Lucas 20. En dan hoor je de Heere zeggen in Jesaja 5: wat heb ik nou aan mijn wijngaard gedaan dat ik er niet aan gedaan heb? Ik heb totale inzet gegeven, maar waar is dan de vrucht? Ik dacht prachtige druiven te kunnen oogsten, maar het zijn stinkende druiven, het zijn zure druiven, het zijn druiven voor de mestvaat. En dan stuurt de Heere 3 keer een knecht, staat er in de gelijkenis. De eerste knecht, die op de tijd van de oogst komt, die mocht dus ook van de oogst iets brengen naar de eigenaar van het land. Maar wat doen ze? Die pachters die geven de knecht een gevoelig pak slaag op zijn huid, staat er. En ze sturen hem met lege handen retour. En dan stuurt de eigenaar een tweede knecht. Maar die tweede knecht die geven ze ook een pak slaag op zijn huid. En die vernederen ze erg. Er staat een woord dat betekent dat ze zijn rechten afnemen. Wat denk je wel? Je hebt helemaal geen recht op de vrucht van de wijngaard. En dan stuurt de eigenaar nog een derde knecht. En die bekogelen ze met stenen, die verwonden ze. En die smijten ze buiten de legerplaats, buiten de wijngaard. Dat belooft niet veel goeds. Komt de eigenaar nou wraak nemen? Nou, wat zouden wij denken, hè? Nee, geheel tegen dat zakelijke inzicht in en dat menselijke inzicht in, stuurt hij uiteindelijk zijn zoon. Nou, het is niet moeilijk om in die gelijkenis in Lucas 20 de geschiedenis van Israël te zien. Hè? Dat is de geschiedenis van Israël. De profeten die kwamen en zeiden, mensen, God is goed. Bekeer je tot de levende Heere. De Heere heeft recht op je leven. Op de vrucht, op het licht dat Hij in je hart straalt, dat moet je weer kaatsen weer in het leven tot Hem en in het leven met de naast. Maar wat hebben ze met die knechten gedaan? Die knechten die de Heere steeds maar stuurde naar zijn volk, de een naar de ander, hebben ze uitgescholden, weggestuurd, gedood zelfs. Neem het maar heel letterlijk, gemeente. Jeremia is geslagen, Jesaja is gedood. Zacharia werd gestenigd. En de laatste knecht die ze leeg hebben teruggestuurd om in de lijn van de tekst te blijven, dat is Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus. Hij kwam ook om de vrucht. De bijl is reeds aan de wortel van de boom. Als je geen vrucht draagt, dan word je straks uitgehakt, verbrand. Want dat telt, dat moeten we in deze adventstijd goed weten, gemeente. Het telt of ik vrucht heb gedragen in mijn leven voor de Heer. Nou, dat hebben ze dus met al die knechten gedaan. En waarom? Omdat die knechten met dat levende licht en met dat levende woord van de Heere zo dicht bij de harten en de levens van die hoorders kwam, dat ze dachten, ja, nou is het van tweeën één. Nou moeten we of capituleren en de Heere volgen als een trouwe discipel, of we moeten onze eigen weg gaan. En kijk, dat wil een mens niet, capituleren. Die wil het hoofd niet in de schoot leggen. En dat is nou kerstfeest vieren. Dat is nou advent houden. Het licht in je leven laten stralen. Aan God zal het niet liggen. Maar de mensen hebben zich verzet. Want dan moet je buigen onder de Heer. En dan moet je bukken. Dan moet je je duisternis belijden als zondige duisternis. Dan moet je zondaar voor de Heere worden. Dan moet je alles verliezen. Dan moet je jezelf verliezen, je wapens inleveren, je aan de Heere uitleveren. Maar daar voel ik niet voor. En de profeten als gezanten van de hemel maar roepen, zoek de Heere en leeft. Maar zij zeiden, mens, bemoei je met je eigen zaken. Herkenbaar, gemeente. Dat is dus tegen kerkmensen onder het oude verbond gesproken. Tegen mensen die in Jezus' tijd dus heel vooraan stonden in de geestelijke tijd van die dagen. Herkenbaar, gemeente, dat je dus de mond van de profeten sluit als het ware. En daar heb je natuurlijk altijd wel bepaalde argumenten voor. Dat zijn toch ook maar gewone mensen. Wat verbeelden die mensen toch zeker? Ze hebben toch zelf niet de wijsheid in pacht? Laten ze naar zichzelf kijken of de boodschap is eenzijdig. Nee, straks, ik stel het nu uit, later, als het mij past. Ongehoorzaamheid aan de stem van de Heer. Kijk, en dan kan God, de eigenaar van de wijngaard, dan kan God aan zijn bruid, zijn liefste bruid, hè, want dat is het beeld van de wijngaard waar ik mee begon, alles gedaan hebben, waardoor die ook mocht hopen op een overvloedige oogst. Maar als dan de tijd van de oogster is en hij gaat kijken wat het hem oplevert. En nou citeer ik uit de nieuwe vertaling Jesaja 5, want daar staat dat eigenlijk zoals het in het Hebreeuws ook staat, met een bepaalde rijm. Prachtig mooi, als u thuis een nieuwe vertaling hebt, moet u straks maar eens nakijken. De Heere zegt de eigenaar, ik verwachtte goed bestuur, maar het was bloedbestuur. Ik verwachtte wetsbetrachting. Maar het was wetsverkrachting. Zo staat het in het Hebreeuws ook. Als u dat in het Hebreeuws kunt lezen, daar zit een prachtige ritme in. Ik verwachtte goed bestuur, maar het was bloedbestuur. Ik verwachtte wetsbetrachting, maar zie, het was wetsverkrachting. En je hoort in die woorden van God in Jesaja 5, het laatste vers dat we gelezen hebben. Het verdriet. Hij weent eigenlijk over zijn bruid. Die niet de vrucht opbrengt waarop de Heere zo gehoopt had. En die de Heere zelf wilde geven. Maar die ze niet wilde hebben. Ik ben tot het licht is tot de duisternis gekomen. Maar ze hebben me niet aangenomen. Dat is het eerste, gemeente. Nou, als dat de gezindheid van de pachters is. Als je je zo ondankbaar opstelt tegenover de Heere, dan kun je toch het ergste verwachten. Het verhaal, de preek, de adventspreek van de Heere Jezus lijkt op dit punt op een doodpunt gekomen te zijn. En dat doodpunt, dat moet je dan geestelijk letterlijk nemen, dat die mensen de eeuwige dood hebben verdiend. En wat is nou het wonder van de boodschap hier in Lucas 20? Dat je nou die God die zo'n verdriet had over dat bloedbestuur in Jesaja 5, hier in Lucas 20 hoort overleggen. Wat zal ik doen? Prachtig, hè? Het initiatief voor Advent, het initiatief voor Kerst, het initiatief voor uw toekomst, ligt bij de Heer. En ondanks dat wij zeggen en doen, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, zegt God toch, wat zal ik doen? Dat is het evangelie van Advent. Alle franje eraf. God wil toch komen tot de goede oogst. En hij wil u, kinderen van de Heere, daarbij inschakelen, daarbij betrekken. Wat zal ik doen? Dat is het antwoord van de liefde. Dat is het antwoord van de liefde. Dat komt in deze gelijkenis van de Heere Jezus zo duidelijk naar voren. Die wending naar het ongelooflijke. Zijn lievelingskind gaat de eigenaar geven. Ik heb één zoon, als u het vergelijkt met de andere evangeliën waar deze gelijkenis ook staat opgetekend. Dan staat er in één van die andere evangeliën. Ik houd zielsveel van mijn lievelingskind. Als het met drie knechten niet goed gegaan is, dan stuur ik nou mijn lievelingskind. Dat zullen ze wel overnemen. Hem zullen ze wel lief hebben. Hem zullen ze wel ontzien. Als laatste stuurt hij dus zijn zoon. Is dat naïef? Ja, dat zouden wij als mensen zeggen. Nou, als ze al zo vaak nee gezegd hebben tegen een ouderling, nou trek je handen er dan maar vanaf hoor. Nee. In die diepe put van de haat. Dat is Advent, gemeente, dat is Kerst. Laat de Heere nou het diep lood van zijn liefde neer. Zo diep, dat hij er zelfs onder komt. In die diepe put van afkeer van deze weg, zoekt de Heere een antwoord om een wending te geven aan die padstelling. Om een wending te geven in die doodlopende steeg waar de mensen straks op de pletter lopen, al staan ze vooraan in de kerk. We horen het overleg van de Heer. Als ze mijn zoon zien, dan zal er iets in hem breken. Hem zullen ze ontzien. Eigenlijk staat er, hem zullen ze toch wel ontzien. Nou, geen vader die dat doet. Voor een vijand. Geen vader hier in de kerk die dat doet, na alles wat gebeurd is. Hoe zegt Paulus het? Want voor een goede zal mogelijk ook iemand bestaan te sterven. Maar voor zondaren, dat zijn mensen van de contractbreuk. Die dienstknechten die hadden een contract getekend dat ze van de opbrengst van de wijngaard aan de eigenaar de beste vrucht zouden aanbieden. Mensen van de contractbreuk, van de schenners van Gods liefde en trouw, daar geef je je zoon toch niet voor? Kijk wel uit, niemand toch? En dat is nu Gods neerbuigende zondaarsliefde. Als er nou één zou zijn die dat niet hoefde te doen en die dat niet moest doen vanuit zijn recht gesproken, dan is het deze Heere wel. Maar bij deze Heere geldt het recht door genade en gaat genade voor recht. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. En daarom mag Paulus het ergens anders uitjubelen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ze zullen mijn zoon ontzien. O, God wist dat dat anders zou gaan. Dat wist God natuurlijk als geen ander. Dat ze die zoon ook buiten de wijngaard zouden zetten. En doden zouden zelfs. En toch komt hij. Nou, dat is nou Kerst, gemeente. Dat is nou Advent. Dat is echt de komst. De komst die mijn heil volmaakt. En de Heer Jezus die wist dat hem dat zijn leven zou kosten. En hij is toch gegaan. Niet voor mensen die het zo graag wilden. Niet voor mensen die het er nog aardig goed hadden afgebracht. Maar voor vijanden. Die zich moedwillig in de ellende hebben gestort. En die daarin ook blijven. Wat die roepende knechten ook zeggen. Wend u tot mij toe en wordt behouden. Zie, hier is uw God. Ja, bekijk het maar. En dan is het dat liefdesberaad in de hemel. En we horen er hier in de mond van hem die daarbij was het evangelie over. Wat zal ik doen? Dan stuur ik mijn zoon. Want als ze weten dat de zoon komt om de oogst te halen, dan zullen ze hem ontzien. Gemeente, wat tekent deze gelijkenis aan de ene kant de menselijke haat, ook van kerkmensen, afgrondelijk diep. Maar wat tekent deze gelijkenis aan de andere kant, die machtige zondaarsliefde, ook afgrondelijk diep. Want God zendt toch zijn zoon. Hij komt toch. Wat tekent deze gelijkenis in de mond van de Heer Jezus aan de ene kant? Hoe wij in elkaar zitten. Dat we zelfs het middel dat ter verlossing wordt aangeboden verwerpen. En wat tekent aan de andere kant deze gelijkenis in de mond van de Heer Jezus? Die bereidwillige borg. Die zegt, en nou waar dan geen plaats voor mij is, daar kom ik toch. Hem zullen ze ontzien. Nou vergeet het maar. Hier krijgen die pachters de kans van hun leven, jongens en meisjes. Ze zien hem komen, ze kenden hem natuurlijk, want hij was groot geworden op dat stukje land. Ze zien hem komen, dat is de erfgenaam. Dat is de erfgenaam, zie hem komen. Nou, als we hem nou doden, dan worden we in plaats van pachters eigenaar van de wijngaard. Nou, dat is een kostbaar bezit, dan delen we het met elkaar. Nou, dat is de mens. De enige zoon van de kolonist, opgegroeid dus onder die, bij die mensen, die wordt vermoord. Dat is geen doodslag door misverstand, geen vechtpartij met een droevige afloop. Nee, heel bewust. Heel bewust een moord met voorbedachte raden. Nou, en zo staan in deze wereld, juist in deze weken voor kerst en straks op het kerstfeest, maar ook na het kerstfeest, in het nieuwe jaar, die twee houdingen tegenover elkaar. Die overlegging van God drie-enig. Wat zal ik doen? Ik zal mijn enige zoon sturen. En de overlegging van een mens van natuur. Ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen. Laat me alsjeblieft mijn eigen gang gaan. Ik zoek het zelf al uit. Ik zal het zelf al zien. Totdat de Heer ons stilzet, gemeente. Want als dat nou in je hart komt, als die heiland in je hart wordt geboren, dan ga je ook, ga je het zien zoals hij het ziet. Dan ga je denken zoals hij het denkt. En dan ga je zeggen zoals hij het zegt. Dan wordt dat wonder zo groot, dat je bruid bent. Bruid van deze bruidegom. Dat hij jou geworven heeft, zwart in jezelf, maar lieflijk door zijn liefde. Door dat licht dat schijnt van zijn aangezicht en dat valt in je leven. En dat de duisternis verdrijft en je zet in het gloedvolle licht van de drie-enige God. Dat verteert je niet, maar dat vernieuwt je, dat verlicht je, dat maakt je mens. Dat maakt je mens van God. Kijk, en nou zegt hij het die de echte mens is hier, tegen die mensen die om hem heen staan. Israël, deze gelijkenis, waarin hij die komst van de advent, de komst van de zoon, zo prachtig toespitst. En dan brengt de Heer Jezus dan natuurlijk nog heel dicht in het leven van die mensen die daar staan te luisteren, want ze voelen heel goed aan, dat gaat maar niet over vreemde mensen, dat gaat over ons. Het lijkt erop dat die eigenaar, dat je die nooit meer terugziet. Hè? Daarom staat er ook, de vers 15, en als ze hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doden ze hem. Wat zal dan de Heer van de wijngaard hun doen? Ja, dat is natuurlijk de kernvraag. Zien we die man nog een keer terug? Jazeker, jazeker. Hij zal komen en deze landlieden verderven. En hij zal de wijngaard aan een ander geven. Dat is de toespitsing in de mond van de Heer Jezus als hij deze adventspreek houdt. En dat voelen ze natuurlijk haarscherp aan. Wie Christus verwerpt, die wordt zelf verworpen. En er staat zelfs dat heidenen, ik vul het nu maar in met uitleggende woorden, dat heidenen, Israël, dat was de verkoren wijngaard, voor zullen gaan in het koninkrijk der hemelen. En ze hebben de toespitsing heel goed begrepen, want dan zeggen ze dat zij verre. Dan kun je ze samenvatten als dat nooit. Ja, dat kun je zeggen. Maar als de heiland dit zegt, mensen, dan dat is het laatste woord. Dus ze zeggen dat nooit. Ze vallen niet op hun voeten voor de Heer en zeggen, Heere, wees mij de zondaar genadig. Nee, ze zeggen dat nooit, dat zij verre. En sinds die tijd zie je ook dat de weg afbuigt naar het kruis van Christus. En dat ze zelfs een pact, een verbond sluiten met de wereld. Om deze man, deze godslasteraar, want zo zagen ze hem uiteindelijk, hè, aan het kruis te krijgen. En dan zijn we tenminste van hem af. Dat nooit! Nou, zo erg is de zonde, gemeente. Als je zelf niet wil buigen, dan gaat de ander eraan. Nou, zo zie je dat hier ook. En zelfs kerkmensen. Ze slaan Jezus aan het kruis, omdat ze zelf niet willen buigen. Maar wie Jezus verwerpt, die wordt zelf verworpen. En de genadetijd van Israël is voor een moment voorbij. Straks, na Pinksteren. Dan, zeker Paulus begint altijd in de synagoge. Maar dan gaan ze eerst naar de heidenen. Nou, dat is de uiteindelijke toespitsing ook van wat de Heer Jezus hier zegt in zijn preek. De wijngaard zal van hen afgenomen worden. Dat nooit! En daarin tekenen deze geestelijke leidslieden van het volk hun eigen vonnis. Liever hem dood dan wij zelf. Ja, dat is het, hè. Of je mag kiezen voor het kerstkind, de kruiskoning, de levende Heere. Of, dat brengt Jezus ook heel mooi met een woord onder hun aandacht uit Psalm 118. We zullen dat straks ook zingen. Dus de toespitsing, die gaat de Heer Jezus laten zien met een beeld uit de schrift. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Dat zijn dus die mensen in die wijngaard die zeggen, dat is de zoon. Hem doden we, dan hebben wij de poen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die heeft God uitverkoren om te zijn een hoeksteen, een fundamentsteen, een fundament waarop dode stenen in zichzelf levend gelegd worden door het werk van de Heilige Geest. Met andere woorden, God krijgt toch zijn oogst. God krijgt toch de vrucht. God krijgt toch de eer. Dat is het, hè. En hier staat een prachtig beeld, jongens en meisjes. Tegenwoordig bouwen ze niet meer zo. Vroeger bouwden ze dan met een hoeksteen, een fundamentsteen. En die fundamentsteen, die, daar rustte eigenlijk het hele huis op. Stel je nou voor de Nieuwe Pnielkerk. De fundamentsteen van de Nieuwe Pnielkerk. Ja, dat moet eigenlijk de schrift zijn, nietwaar? Dat is de Heere als het goed is. Ja, zo bouwen ze daar niet meer zoals vroeger in het Oude Oosten. Maar die fundamentsteen, daar kon je je ook heel erg aan stoten. Nou, misschien heb je wel eens je teen gestoten aan een kei, aan een rots in Zwitserland of in Oostenrijk. Nou, dat doet geweldig zeer. Maar je kunt je ook aan de Heer Jezus stoten als de rots van behoud. En dan niet alleen maar met je teen, maar met je hart. En als je dat doet, als je dus aanstoot aan de Heer Jezus neemt, dan zegt de Heer, dan valt die rotssteen eigenlijk op je. Wie Jezus verwerpt, wordt zelf verworpen. Dat is niet Gods schuld. Je hebt die uitgestoken hand van de Heer niet aangenomen. En daarom kom je eeuwig om. Dat is je eigen schuld. En zo is het hier gegaan. Ze zeggen wel dat nooit. En ze denken, we slaan hem aan het kruis. Nou, zo is het ook gegaan. Ze hebben hem niet alleen buiten de wijngaard geworpen. Met die woorden zijn Christus hele levensgang getypeerd. Geen plaats in Bethlehem. Gevlucht naar Egypte. Dan moest hij voor Herodes vluchten. Uit Nazareth weggejaagd. Toen hij een keer gepreekt had in de synagoge. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dan komt hij er zo dichtbij. Dan is het buigen of Jeruzalem die roept. Weg met hem, weg met hem. En ze stoten hem opnieuw buiten de wijngaard. Buiten de poort geleden. Buiten de wijngaard geworpen. Nou, dat is je stoten aan de fundamentsteen waarop God je wilde bouwen. Bent u nou ook onder die handen die hem wegduwen? Laten we maar niet naar een ander kijken, mensen. Maar ben jij nou misschien ook onder die handen die hem wegduwen? En weet je, licht tegenhouden, dat is moeilijk, hè? Daar moet je je in allerlei bochten voor wringen. Een steen is nog makkelijker, maar licht tegenhouden. Zo graag wil de Heer bij je binnenkomen. Zijn wij er ook onder? Want het gaat hier niet over heidense mensen. Het gaat over kerkelijke mensen. Een ieder, zegt de Heer in zijn adventspreek, die op die steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hem vermorzelen. Dat is de straf die er overblijft als u geen acht slaat op dit licht. Maar o wonder, ik zei het al gemeen. Er komt toch een toekomst. God wint toch, om het maar menselijk zo te zeggen. Want dit citaat uit Psalm 118, dat is eigenlijk een prachtige psalm, maar het is eigenlijk ook Christus' eigen lied. Eigenlijk zingt Christus hier in deze adventspreek ook al het lied van Goede Vrijdag en van Pasen, het bruidslied, dat Jesaja 5 toch vervuld wordt. Dat hij niet hoeft te zeggen, ik zocht naar goed bestuur, maar het was bloedbestuur. Maar dat het net andersom is. Door dat bloed dat ik ga geven, werd het goed bestuur. Dat was de bedoeling van de wijngaard. Het was geen rechtsverkrachting meer, maar het wordt rechtsbetrachting. Ja, dat is de vervulling van Jesaja 5. En daar staat de Heere nou garant voor. Want onder al die handen die duwen, nee, mij niet gezien hoor, wegwezen, ik zoek het zelf al uit, is ook Gods hand. Kijk, als je je liefde verklaart aan een vrouw, hè, en dat is toch Jesaja 5, dan zeg je, je bent voor mij de mooiste en de liefste, dat is blijvend. Ja, bij mensen gaat dat niet zo, helaas soms niet zo, maar bij God is dat wel zo. Dat is blijvend. En daarom onder die handen is Gods hand die afgekeurde bouwsteen van de landlieden. Zegt, maar dat is nou mijn dierbare steen. Want toen ik gedacht heb, wat zal ik doen op die haat en die liefdeloosheid, toen heb ik gedacht, ik geef hun mijn zoon, mijn geliefde zoon. En toen heeft God die afgekeurde steen gebruikt als de fundamentsteen voor het levende Godshuis. Niet meer voor de tempel in Jeruzalem. Die is 40 jaar later afgebroken door de Romeinen. Ook dat is een vervulling van deze preek van de Heer Jezus. Maar hij bouwt een levende tempel van al Gods kinderen die de vrucht van hem ontvangen en de vrucht aan hem geven. In die bodemloze put van de haat. In die bodemloze put van de liefdeloosheid. Laten we hem doden, dan hebben wij de poen. Legt God de steen van zijn gerechtigheid. De fundamentsteen. Christus. Wat een wonder, hè? Zo diep is God afgedaald. In Christus. In onze nood. In onze dood. In onze eeuwige dood. In het volle oordeel van God. Mensen, daar kun je niet onder woorden krijgen. Daar kun je alleen geloven. En ervaren. Beleven. En verwonderd over zijn. Het is Advent. Ja, het licht is gekomen. En het licht komt. Het wordt kerstfeest. Hij komt terug. Nou, toen heeft God in de kribbe gegeven. Wat hij te geven had en wat hij eiste. En toen heeft Christus op Golgotha gegeven wat hij te geven had en wat God eist. Zijn leven, zijn offer, zijn bloed. Gods eengeliefde zoon, zichzelf buiten de poort. De mensen trokken hun handen ervan af. Maar Gods hand was onder hem. Totdat God ook zijn hand van hem aftrok. En toen zei Jezus, na die drieuurige duisternis, toch, mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? En het antwoord, dat er aan de wijnstok Jezus Christus ranken zouden zijn, levende ranken. En dat aan die ranken druiventrossen zouden zijn. En als je die druiven uitperst, kinderen, dan krijg je fonkelende wijn. En er staat in de Bijbel, wijn die het hart verheugt. Kijk, daar wil God heen. Met alle mensen die echt kerst gaan vieren. Met alle mensen die echt Goede Vrijdag en Pasen gaan vieren. Dan komt de Heer Jezus zo dichtbij op die fundamentsteen die Hij zelf is. Dat Hij nu alles van u over wil nemen. Uw schuld. Uw ontrouw, uw liefdeloosheid, uw onvrede, uw bestrijding, Satans verzoeking, uw verslaving, uw kruis, uw ziekte, uw depressie, uw stille verdriet, uw geloof dat soms niet geloven kan, ja, uzelf. Want daar in de diepte, gemeente, daar pakt Hij met een doorboorde hand al die stenen, dood in zichzelf. En die maakt die levend. En die legt die op zijn fundament. Dat vaste fundament. Dat het houdt voor tijd en toekomst. En dat invoegen is niet zo gemakkelijk hoor. Dat doet wel eens zeer. Zoals een metselaar ook wel eens iets van een steen afslaat. Voordat hij hem in de muur legt. Zo doet de Heer het ook. Maar als je nou krediet op God hebt, als je nou fiducie hebt in de kennis van de Heere, dan zeg je, Heere, ga uw gang. Leg me maar in op dat vaste fundament, want dat houdt het, als straks de eindafrekening komt. Dat houdt het. Nou, en die bouwheer is zo vakkundig, mijn broeder en zuster, die weet precies wat u nodig hebt. Die weet precies waar u in de muur moet liggen van dat levende Jeruzalem, van die nieuwe tempel. Die weet precies wat u missen kunt en wat u niet kunt missen. En die laat zichzelf over, ook als u alles zou moeten missen. En dan worden die stenen erop gelegd. En weet je wat nou het cement is, jongens en meisjes? Dat is de liefde van God en de liefde tot God. Kijk, als je die stenen zonder het cement op het fundament legt, nou, dan duw je er tegenaan en dan valt het allemaal om, hè? Maar als nou die liefde van God in je leven is, en je mag de Heer ook weer lief hebben met een wederliefde, dan wordt het een hecht gebouw. Dan duw je er tegenaan, en de Satan duwt er tegenaan, en een ander duwt er tegenaan, maar het valt niet om. Waarom niet? Wat is daar het geheim van? Zijn die stenen zo sterk? Ben ik zelf zo machtig en krachtig? Nee. Die fundamentsteen, hè, waarop de nieuwe kerk rust, die maakt dat het gebouw blijft staan. Nou, zo is het geestelijk ook. In die fundamentsteen ligt de kracht en de sterkte. En als ik daar nou aan verbonden ben, met hartelijke liefde van de Heere en tot de Heere. Dan trekt die kracht van de borg zelf, van de levende Heere, door dat cement ook in de steen. Hè? De steen is zo krachtig als het fundament krachtig is. En dat mag het leven zijn voor alle die de Heere vrezen. Dat blijft een dagelijkse geloofsoefening. Denk aan die rankjes aan de wijnstok. Hè? Hoe krijgen die prachtige druiventrossen eraan? Doordat de levenssappen uit de ware wijnstok Jezus Christus ingezogen worden door die rankjes. En je ziet aan de vrucht dat je erbij hoort. Je ziet aan de vrucht dat de Heere in je werkt. Mensen, moeten we niet eerlijk tegen elkaar zeggen. Al zoveel adventspreken gehoord. Al zo vaak kerst gevierd. Al zo vaak Goede Vrijdag en Pasen. Dat het met onze vrucht maar matig is. Moeten we eigenlijk ons ook niet schamen, gemeente. Dat het met onze vrucht altijd onder de maat blijft. Weet je wat nou zo rijk is? Christus heeft de vrucht waar God recht op heeft voor 100% opgebracht. En u schuilend achter hem, wegkruipend in zijn verzoenend offer, geldt die vrucht van hem ook voor ons. Uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heere. Daar word je er zelf nooit aan mee. Nee, zo gaat het ook bij zo'n wijnrank, hè. Hoe groter de tros druiven wordt, hoe dieper het rankje buigt naar de grond. En zegt het eigenlijk zonder woorden. Kijk, dat is niet mijn eigen vrucht, maar dat is uit de ware wijnstok, Jezus Christus. Dat is uit de liefde van God voor iemand zoals ik ben. Jezus houdt een adventspreek. In één adem noemt hij eigenlijk Bethlehem en Golgotha. Het betekent, de vrucht is gegarandeerd door het offer van de Heer. Tot zijn eeuwig eer. Mensen, broeders en zusters, jongelui. Nou is het van tweeën één. Je bent of zo'n levende steen geworden op dat fundament. Je bent of zo'n levend rankje aan die ware wijnstok Jezus Christus. Of je staat er nog buiten. Die vraag moet beantwoord worden. Die vraag kan beantwoord worden. Want de Heere Jezus zegt in de toepassing van zijn adventspreek. Kijk, mijn Vader legt het grondfundament. En daarop wil ik u vastleggen. Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Als we daaruit mogen leven, gemeente. Wat heb je er dan zin in? Laat ik het maar gewoon zo mogen zeggen. Om voor die Heere te leven. Om in die Heere alles te zien en uit die Heere alles te ontvangen. Verwonderd dat Hij voor mij betaald heeft. Dat Hij zich ook voor mij heeft laten zenden en vernederen. Dat Hij voor mij verhoogd is. Nou, dan komt het goed. Al gaat het soms langs smalle wegen. Langs kromme wegen. Langs donkere wegen. Het komt goed. Want de overwinning is behaald. En de Heere zal mij dat ook laten weten. Als ik daarbij mag horen. De Heere Jezus houdt deze adventspreek. Met de toepassing. Mag u er amen op zeggen. Mag jij er amen op zeggen. Amen zegt mijn ziel daarop. Ik wens u gezegende kerstdagen toe. Amen. Laat ons danken en bidden. Getrouwe Heere, wij mogen uw grote naam erkennen, dat het kerstfeest kan worden doordat gij u hebt gebogen in deze wereld, tot in de diepte van de verlorenheid. En dat gij die afgekeurde steen door mensen hebt gemaakt tot de fundamentsteen van uw bouwwerk. Daar staan er twee tegenover elkaar, de mens en God. Wat een wonder, Heere, dat u getrouw bent. Indien wij u verloochenen, gezult ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, dan staat er niet, dan is ook hij ontrouw. Hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Wat een wonder is dat. Dat ook na het verloren paradijs uw zondaarsliefde dezelfde is gebleven. Uw trouw onverdacht is. En dat u daar een bewijs van hebt gegeven door de zending van uw zoon. En ten laatste zond hij hun zijn één geliefde zoon. Wat een wonder, Heere, dat de Heere Jezus dat heeft uitgelegd. En dat er wel een oordeel gekomen is, ook over dat volk. Maar dat ze toch te beminden blijven om der Vaderen wil. Dat eerst de volheid van de heidenen binnen zal gaan in het koninkrijk der hemelen. En dat dan ook gans Israël zal zalig worden, zoals de Bijbel erover spreekt. Wij bidden voor dat volk, Heere. Ontfermt u zich over hen. En het is moeilijk om daar evangelisatie te bedrijven. Zegent u onze man daar ook, die namens onze kerk en de hervormde kerk evangelisatie onder de Joden doet op een voorzichtige manier. En wilt u dat werk ook zegenen. We bidden voor de Messias beleidende Joden in Israël die het niet gemakkelijk hebben. Wat rijk, Heere, dat zij de levende Christus ook mogen aanbidden en vereren. En laat ze in hun vele contacten met andere volksgenoten toch ook op een overtuigende manier mogen spreken van hun levende geloof in deze Messias. Wij bidden voor onszelf. We kunnen zo heel dichtbij zijn in de kerk en toch zo heel ver af. Heere, dat we ons hart mogen onderzoeken onder het licht van uw heilige ogen. Of wij deze dingen ook deelachtig zijn. Of wij dit leven mogen kennen dat u lief heeft en dient. Dat we bruid mogen zijn van de bruidegom zelf, die zijn liefde geeft en bevestigt voor alle die hem vrezen. Dat we rank mogen zijn aan de wijnstok, de ware wijnstok, Jezus Christus. En zo de levenssappen in de oefening van het geloof mogen uitzuigen. Uit zijn genade. En zo druiventrossen vrucht mogen dragen. Tot de eer van u. Dan gaat het niet in de eerste plaats om onszelf. En ook niet om de naaste. Maar dan gaat het in de eerste plaats om u. Mijn vrucht is uit u gevonden. Heere, we leven toe naar het kerstfeest. Gaat u met ons en alle activiteiten die rond het kerstfeest zijn. Geef ons een gezegende kerstdiensten op de eerste kerstdag en ook op tweede kerstdag. En dat we ook de kern van de zaak mogen horen en verstaan, mogen geloven en doorleven. Wij bidden voor vele mensen die er tegenop zien om kerst mee te maken, waar ze eenzaam zijn, waar ze misschien moeite hebben met de leiding van u in hun leven. In deze wereld waarin er zoveel haat en doodslag en moord is, Heere. We bidden voor gevangenen die achter een gesloten deur kerstfeest zullen moeten gedenken. Het is voor u geen belemmering om toch de kern van de zaak uit het evangelie aan hun bekend te maken. We bidden voor zieken, voor chronische patiënten thuis, in verpleeghuizen en alle die moeten werken met de kerstdagen. Laat ze juist ook vanuit de barmhartigheid van de Heere op zulke dagen iets mogen doorgeven van de praktische kant van het evangelie. Ontfermt u zich over ons, Heere, ook als onze weg soms moeilijk is. We mogen u danken voor de vele zegeningen die u ons in veel opzichten geeft. We krijgen dat niet voor onszelf, maar we mogen er ook van doorgeven aan anderen die soms het meest nodige moeten missen. Zegen de kinderen nu het vakantie is, bewaar ze veilig, ook in deze dagen rond de feestdagen en straks met de jaarwisseling. Bedenk ons als gemeente, ook als eind dit jaar een open dag is in de nieuw gebouwde kerk. Heere, geef ons ook een goede ontmoeting en dankbaarheid voor de zegeningen. Wij bidden om uw zegen in de vergeving ook van onze zonden. En we bidden om de genade om dankbaar te zijn voor u de Heere en u de eer te brengen die u eeuwig toekomt. Hoor ons in danken en bidden uit genade alleen om uzelfs wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna willen we nog zingen uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers door God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.